De gemeente wordt bekendgemaakt dat dominee Vlietstra vanmiddag opnieuw een TIA heeft gekregen en vanavond niet kan voorgaan. Dominee en mevrouw Vlietstra zijn door zijn zus en zwager vanmiddag naar Harskamp gebracht. De Heere zij hen goed en nabij in deze omstandigheden. We willen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijk hand begon. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkander te zingen uit Psalm 35 en daarvan het 6e en het 7e vers, waar de dichter het volgende zegt in vers 6. Mijn vijand dorstig naar mijn bloed, vergeld mij wrevelig kwaad voor goed. En in de 7e vers, ik had om mijn haters het kleed gescheurd, als een die om zijn moeder treurt. Wij noemden u Psalm 35, de versen 6 en 7. geloofbelijdenis zingen we uit Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn rein leer. Het 7e vers uit de 2e psalm na de apostolische geloofbelijdenis of de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezing vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament in het boek Matteüs en daarvan het 27e hoofdstuk te beginnen bij het 11e vers tot en met vers 32. We noemden u Psalm 27 daar te beginnen bij vers 11 tot en met 32, waar Gods woord aldus tot ons komt. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilde. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen ze de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om gekruisigd te worden. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. In de voorbeden willen wij gedenken dominee Vlietstra en mevrouw Vlietstra en Jaap en Anneke Jonker in verband met het overlijden van moeder en oma de Jong. En wij doen ook voorbeden voor de jongeren, ook uit onze gemeente, die deelnemen aan de Bijbelstudieconferentie in Lagevuurse. Willen we de Heren een zegen vragen over deze leesdienst. Heren, het is in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u het nog geeft dat wij nog vanmiddag op deze uw lieve dag nog bijeen mogen zijn met het deel van de gemeente. Heren, u hebt ons nog willen sparen en u heeft ons nog willen bewaren. En wij zijn de toonbeelden van uw langmoedigheid en van uw verdraagzaamheid. Heren, en dan vinden wij het zo vaak gewoon om op te gaan naar uw huis. Heren, maar er zijn er zovele, heren, die het moeten ontberen. En die nog naar zo graag een plaatsje hadden ingenomen in uw huis, maar die niet meer kunnen, het zij door ziekte, het zij door ouderdom. Heren, maar er waren er ook, o Heren, vanuit de Bijbel. O Heren, dan denken we ook aan koning David. O Heren, hoe hij verstoken was om op te gaan naar uw huis. Toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. Heren, toen was David o zo jaloers op de mussen en op de zwaluwen. Dat hij het uitriep, zelfs vindt de mus een huis, o Heren. en een zwaluw een nest bij uw altaren. Want die musjes en die zwaluwen, ze vonden een plaatsje in de tempel en ze konden in en uit vliegen. Maar David moest de opgang missen, o Heere, en wat we nu moeten ontberen, dat gaan we zo vaak begeren, dat we dan toch dat groot mogen achten, dat wij nog mogen zijn bij diegenen die nog mogen opgaan, want we mogen nog verkeren onder het visnet. Er kunnen er nog vanavond gevangen worden onder dat visnet, o Heere. En zou u dat nog willen werken, want gij weet hoe we zijn opgekomen. Gij weet, o Heere, van de jongeren en van de ouderen. Heere, zou u ons dan toch een gezegende leesdienst willen schenken. Maar dan bovenal, o Heere, vragen we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. O Heere, want het is toch die Geest die leidt in al de waarheid. Wat is die Geest dan onmisbaar op de kansel en onder de kansel? O Heere, dan is toch de bede ook vanavond. Och, schonk gij ons de hulp van uw Geest. Mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Heere, zou u onze harten die van nature gesloten zijn, wil u onze harten nog openen, o Heere, door de werkingen van uw Geest. Want, o Heere, dat we acht mogen geven op hetgeen er gesproken wordt. O Heere, zoals gij dat eenmaal hebt gedaan bij Lydia, de purperverkoopster, dat ze acht mocht geven op hetgeen er van Paulus werd gesproken. Heere, van nature is ons hart zo gesloten. Maar Heere, wil u het nog openen? Maar wil u ook onze aandacht gevangen nemen? Dat we nog aandachtig mogen luisteren, o Heere, naar uw woord. Al zal het ook dan voor de kinderen moeilijk zijn. Maar Heere, wil u ook die kinderharten willen gedenken? Wil u onze jeugd gedenken in het bijzonder? Wil u ze bederven voor de wereld, Heere? Voordat de wereld hen gaat bederven voor u. Want het is toch de beste tijd dat we u gaan zoeken als we jong zijn. O Heere, want u hebt zo graag jonge mensen in uw dienst. O Heere, het is toch een liefdesdienst die toch nooit een van uw kinderen heeft verdroten. O Heere, zou u er dan nog willen toebrengen? O Heere, dat we het nog mogen horen, ook in onze gemeente, deze en die is al daar in Sion geboren. Heere, dan dragen we de zieke en de oude vandaag aan u den Heere op. Dan dragen we in het bijzonder onze oud herder en leraar dominee Vlietstra aan u op. Vanmorgen mocht hij het woord nog onder ons bedienen. O Heere, en het was toch ook de bedoeling, o Heere, vanavond. Maar Heere, wat worden we er toch weer bij bepaald dat uw gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Uw wegen zijn zo anders als onze wegen. Waar ook dominee Vlietstra aan het eind van de morgen een tia heeft gekregen. O Heere, zoudt u hem willen gedenken? En zou u de middelen die nog worden aangewend, wil u ze nog zegenen? Want immers aan uw zegen is alles gelegen. Wil u hem gedenken, ook samen met zijn vrouw, waar er ook zoveel zorgen al zijn geweest. En o Heere, waar ze ook nog niet minder zijn geworden. Wil u hem bij de voorduur nog willen gedenken en wil u nog betonen van hem af te willen weten? Heere, dan dragen we ook die rouwdragende familie Jaap en Anneke Jonker op. In het verband met het overlijden van hun lieve moeder en schoonmoeder en oma de Jong. Heere, achter haar naam staat geschreven, zie zij stierf. De mens, hij gaat naar zijn eeuwig huis. En al is het de grote vraag, naar welk huis zijn wij nu op reis? Mogen wij nu zeggen door genade dat we op reis zijn naar dat vaderhuis met de vele woningen. Maar er zal ook een ander huis zijn, O Heere, waar we toch zullen moeten uitroepen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Heere, wil u dan deze rouwdragende familie, die zo kort, o Heere, na het overlijden van hun lieve man, o Heere, van hun lieve vader en opa, nu en weer in rouw zijn gedompeld. Heere, de kinderen, ze zijn wees geworden. Maar er staat toch een belofte in uw woord voor wezen. Want ge hebt het toch zelf gezegd in uw woord, o Heere, dat u voor de wezen wil ontfermen. Want immers zal een wees bij u ontfermd zijn. Wil u dan ook die kinderen en die kleinkinderen gedenken. En wil u ze sterken ook in deze week, als de gang naar het kerkhof zal moeten worden gemaakt. Wees ook met de jongeren, ook uit onze gemeente, die deelnemen aan de Bijbelstudieconferentie in Lagevuurse. Gij komt het ons alle toe op te roepen, o Heere, dat we de schriften zullen onderzoeken. Want gij zegt het toch zelf, onderzoek de schriften, in de welke gij meent het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen, Heere. Mag er nou nog velen zijn, ook in onder ons en in de gemeente, dat we toch een levend getuige mogen worden of zijn. O Heere, dat we een lichtend licht mogen zijn en een zoutend zout. O Heere, dat er nog een goede smaak en reuk van ons uit mag gaan. O Heere, tegenover onze naasten en met wie wij ook, o Heere, in contact komen. Heere, wil u dan uw zegen daar ook over willen schenken? Heere, wil u dan ook met ons zijn als we vanavond een predikatie hopen te lezen van een van uw knechten? O Heere, die ook in onze gemeente in het verleden heeft mogen dienen, maar die mag juichen voor de troon en het Lam. Heere, hij mag nog spreken nadat hij is gestorven. Zou u ons dan willen helpen, Heere, want zonder uw hulp kunnen wij het toch niet. Maar zou u ons willen ondersteunen en wil u nog in de gemeente Aarons en Hur geven, die mogen ondersteunen ter rechter en ter linkerzijde. Heere, zo ziet het dan alles op u en zo blijft alles op uw zegen wachten. Mag deze dienst dan zijn tot uw eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente. En dit enkel alleen vragen we van u om het bloed des eeuwige verbonds, om Jezus willen alleen. Amen. We willen zingen terwijl de collectes worden gehouden. Uit Psalm 69, daarvan vers 8, 9 en 13. Ondertussen zal er worden gecollecteerd in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de kerkvoogdij. En tijdens de slotzang zal er worden gecollecteerd voor het werk van de gereformeerde Bijbelstichting. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 69, vers 8, 9 en 13. tekst ter prediking voor vanavond kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27, vers 31 en 32, waar Gods woord aldus luidt: En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Ons thema voor vanavond is de uitleiding des Heren naar Golgotha. En wij bezien ten eerste de tijd der uitleiding. Ten tweede de toebereidselen tot de uitleiding. Ten derde de uitleiding zelf. Dus ten eerste de tijd der uitleiding. Ten tweede de toebereidselen tot de uitleiding. Ten derde de uitleiding zelf. Gemeente, in ons tekstverband kunt u lezen hoe de Heere Jezus na het doodvonnis terstond door Pilatus werd overgegeven om gekruisigd te worden. We vragen, waarom krijgt de ter dood veroordeelde niet enkele dagen om zich op de dood voor te bereiden? Dit was de gewoonte onder de Romeinen. Eén ter dood veroordeelde kreeg minimaal 10 dagen uitstel voor het vonnis voltrokken werd. Wanneer we echter lezen hoe het met Jezus gegaan is in dit proces, dan valt ons op dat terstond na het uitspreken van zijn doodvonnis Jezus wordt overgeleverd om gekruisigd te worden. Christus wordt direct naar de plaats der executie geleid, waar het vonnis voltrokken zal worden. Christus krijgt geen tijd van voorbereiding. De Joodse raad heeft grote haast om hem voor zonsondergang ter dood te brengen. Zo verbeten was hun woede en vijandschap tegen Jezus. U moet eens opletten hoe langmoedig Jezus zelf is in dit opzicht. Hij was zo geduldig als een schaap dat ter slachtbank geleid wordt. Wij lopen van nature alle met ons doodvonnis in de zak, want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De Heere heeft gezegd: ten dagen als gij daarvan eet, van die boom, zult gij de dood sterven. Wij zijn in ons aller bondshoofd Adam gevallen, van God afgevallen en de duivel, de wereld, de zonde en onszelf toegevallen. Wij leven onder het vonnis des doods. En nu is de Heere zo langmoedig en geduldig dat hij ons nog uitstel geeft op de voltrekking van het vonnis des doods. En ieder van ons is op weg naar de dood. Want de bezoldiging, dat is het loon der zonde, is de dood. Maar nu geeft de Heere onder het doodvonnis ons nog tijd en gelegenheid tot bekering. De Heere is traag tot toren en stelt de voltrekking zo graag uit. Wij mogen nog verkeren in het heden der genade, in de welaangename tijd. Merkt u wel hoe goedertieren de Heere is? Maar de Joodse raad en wij hebben direct na het doodvonnis de Christus opgeruimd. Is die goede tierenheid Gods voor ons al eens een wonder geworden? Dat de Heere ons nog spaart en bewaart en ons nog niet weggeworpen heeft met een mannelijke wegwerping. Waarom is de Heere zo langmoedig? Paulus zegt in de Romeinenbrief: weet gij niet dat de goede tierenheid des Heere u tot bekering leidde? Dat is het doel van Gods sparende goedheid en geduld. Hij wil ons tot bekering leiden. God wil niet alleen dat wij aan de voltrekking van het vonnis des doods zullen ontkomen, maar dat wij ook tot genade zullen komen. Wat is de Heere toch goed En wat zijn wij toch slecht. Houd dit altijd maar goed vast, gemeente. De Heere is goed voor een ter dood veroordeeld mens. De Heere spaart ons leven niet omdat we dit verdiend hebben. O nee, alles ligt bij ons verzondigd. Verdiend hebben we om voor eeuwig te worden weggestoten. Maar de Heere zegt zelf in Jesaja's profetie: om mijns naams wil zal ik mijn toren nog uitstellen. Dus alleen om de eer van zijn eigen naam. De Heere is groot en goed. Ja, zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Dat heeft Christus zelf ook gepredikt tot de rijke jongeling op zijn vraag: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De Heere gaf ten antwoord: wat noemt gij mij goed? Eén is goed, namelijk God. De Heere is eindeloos goed voor een slecht mens. De Heere is goed, maar ons hart is vol haat, nijd en vijandschap jegens de Heere. U kunt dit zo treffend gewaar worden in de lijdensgeschiedenissen. De Joden hebben haast, grote haast, om Jezus ter dood te brengen. Er zit vaart in. Herhaaldelijk lezen we dat woordje toen. Toen grepen zij Jezus en toen leidden ze hem weg. Rusteloos zijn ze in de weer om Jezus nog dezelfde dag aan het kruis te nagelen. Terwijl de Joden en de overpriesters het tempo der veroordeling steeds opvoeren, zien we ook Jezus smart vermeerderen. Eerst heeft men Christus in zijn profetisch ambt aangetast. Men sloeg hem in het aangezicht en vroeg dan spottend: wie is het die u geslagen heeft? Hier werd Jezus bespot als profeet. In zijn profetisch ambt leert en onderwijst hij zijn kerk in de weg der zaligheid. Maar Christus wordt door de soldaten ook bespot in zijn koninklijk ambt, waarmee hij zondaren trekt uit de duisternis, vanuit de macht der zonde, om ze te brengen tot zijn wonderbaar licht. Wij lezen in vers 28 van ons teksthoofdstuk: en als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. Een purperen mantel als teken van zijn koninklijke waardigheid. Spottend en smalend stallen de soldaten Christus hier als koning uit. Zie daar, uw koning, zegt Pilatus tot het volk. Maar onwetend sprak hij de waarheid: Jezus Christus is de koning van Sion. Hij is de koning der koningen en Heere der heren. Gemeente, zo stonden ook eenmaal wij voor Gods aangezicht in het paradijs. De mens als beelddrager Gods was als koning aangesteld om met koninklijke waardigheid te regeren over al het geschapene. Volmaakt uit Gods hand waren we voortgekomen. Stond de mens als koning in de hof van Ede om te regeren over deze aarde. Maar wat is er gebeurd? De mens wilde als koning niet onder God, maar boven God staan. In hoogmoed en trotsheid des harten wilden wij aan God gelijk zijn. God van de troon af en wij op de troon. En dat is juist onze val geworden. Toen raakte de mens koning af. De kroon is daar van ons hoofd gevallen. O wee onzer, dat we zo gezondigd hebben. In plaats van koning werden we volgelingen van de vorst der duisternis. Toen zijn we onderdaan geworden van een andere koning. En welk een koning? Het is Satan, die nu zijn onderdanen gebruikt als gewillige instrumenten om de Christus hier openlijk te bespotten. Hij maakt hiervan Christus een karikatuur. Dat is een spotkoning. Als spotkoning trekt men hem niet alleen een purperen mantel aan, maar men zet hem ook nog een kroon op. Een zogenaamde koningskroon. En een kroon van doornen gevlochten hebbende zette die op zijn hoofd. Maar wat is een koning zonder scepter? Ook daar weten ze wat op te vinden. Ze geven hem een rietstok in zijn rechterhand. En dan begint de spot eerst goed. Voor deze zogenaamde spotkoning valt men spottend op de knieën, zeggende: wees gegroet, gij koning der koningen. Ja, gemeente, zo zou het moeten zijn dat we alle Joden en heidenen dus samen aan de voeten van die koning terechtkwamen om hem alle eer en lof toe te brengen die hij zo eeuwig waard is. Maar in plaats dat we die koning aanbidden, drijven we met de Joden en de Romeinse soldaten de spot met hem. Nog is deze spot niet genoeg. Ze gaan nog verder. We lezen in onze tekst: en toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan. Vers 31. Thans gaan ze de toebereidselen treffen tot zijn uitleiding naar de plaats van het gericht. Na de bespotting deden ze hem de mantel af, de purperen mantel, als waardigheid van zijn koninklijk ambt, wordt hem thans afgenomen wanneer hij heen geleid wordt ter kruisiging. Gemeente, wij staan alle als koningen met verheven schilden tegen de Heere en zijn gezalfde koning, zeggende: laat ons de banden verscheuren en de touwen van ons werpen. Maar wat gebeurt er hier? De mantel wordt van Jezus afgenomen. In geheel de schrift dienen we Christus te zien als de borg en middelaar van zijn uitverkoren kerk. Nee, Christus gaat niet naar het kruis voor zichzelf. In Christus ligt dat volk verklaard dat eeuwig zalig zal worden. En die gang naar het kruis gaat nu beleving worden, ook voor zijn kinderen. Toen Christus naar de plaats des gerichts geleid werd, raakte hij koning af, want zijn koningmantel werd van hem toen van de schouderen afgenomen. En zo is ook de gang van zijn kerk. Statelijk en voorwerpelijk wordt dit door de kerk geloofd, maar onderwerpelijk wordt dit door zijn kerk bevindelijk beleefd. Als de kerk op weg mag zijn naar de plaats van het goddelijk gericht, dan raken wij koning af. Dan wordt de purperen mantel afgenomen en komen we in onze eigen vuile klederen voor God te staan. Gelukkig het volk dat in die richterlijke gang achter Christus mag aankomen. Zeker, dan ervaren we voor de levende God ontkroonde en ontroonde zondaren te zijn. O, wat wordt een mens klein en nietig als hij zijn zondaars bestaan voor God heeft mogen inleven. We blijven niet meer op eigen benen staan, maar kruipen als een worm in het stof voor de rechter van hemel en aarde. Al onze hoogheid en waardigheid, trotsheid en verhevenheid wordt weggenomen. Als vloekwaardige zondaren komen we aan zijn voeten terecht. Doch welk een rijk woord bevat deze lijdensprediking. De purperen mantel werd hem afgedaan en in hem ondergaat dit ook zijn kerk en volk, wij in hem. Doch hij voor ons mag u zich zo in de Christus verklaard zien liggen. Mag u zo in deze weg achter de lijdende knecht des Heren wandelen. Mag u zo vanuit dit woord des Heren bevindelijk kennis hebben aan die richterlijke gangen van de borg van Sion. Christus zegt tot zijn kerk: volg mij. De weg achter Christus loopt via Golgotha. Ach, wat waren de discipelen hier nog blind voor. Later, bij het licht van Pasen, gaat Christus zijn jongeren verklaren dat het noodzakelijk was dat hij alzo moest lijden om in zijn heerlijkheid te kunnen ingaan. Toen hebben de discipelen de richterlijke gang verstaan die de rechter gehouden heeft met Christus. Ja, wat meer is, Toen werden ze er ook zelf bij betrokken. Deze richterlijke gang van Christus hebben ze toen door de toepassing van de Heilige Geest onderwerpelijk, dat wil zeggen bevindelijk beleefd voor eigen hart en leven. Zij deden hem de purperen mantel af. Christus trok die mantel niet zelf uit. Nee, ze werd hem afgedaan. Geen mens ter wereld legt zijn koninklijke waardigheid zelf af. Onze koningsmantels moeten worden afgenomen. Dit is een daad van God. En daar gebruikt de Heere mensen voor. Ja, zelfs de vijand moet hieraan meewerken ten goede. Deze vijanden volvoeren onwetend de raad van God tot de glorie Gods en tot zegen van zijn kerk. En men deed hem zijn eigen klederen aan. Christus gaat naar Golgotha in zijn eigen klederen. Gemeente, wij gaan in ons eigen pak naar de plaats van het gericht. Wij alle tezamen, zowel u als ik, zoals wij in werkelijkheid zijn, zonder sier of franje, niet opgemaakt of versierd. In dit opzicht geldt het woord van Paulus: ieder zal zijn eigen pak dragen, ieder zal in zijn eigen klederen voor de levende God moeten verschijnen. En men deed hem zijn eigen klederen aan. Welk een rijk woord echter voor de kerk des Heren, omdat zij in haar borg verklaard ligt. In Christus verschijnt de kerk voor het heilig aangezicht van God in de gang des gerichts, wij in hem, doch hij voor ons. Ook in deze lijdensgang van Christus werd de profetie weer vervuld. Eeuwen tevoren was er reeds geprofeteerd dat men het lot over zijn klederen zou werpen. Psalm 22, vers 19. Ook in dit opzicht was het noodzakelijk dat Christus in zijn eigen kleren naar het kruis ging. Zijn klederen werden geroofd door de Romeinse soldaten die de executie zouden volvoeren. Zij wierpen het lot over zijn kleding. Na deze handeling leidden ze hem heen om gekruisigd te worden. Eén opmerking. We lezen niet dat men hem zijn kroon afnam. In eigen klederen, met de doornenkroon op het hoofd, ging Christus op weg naar het kruis. Zo werd hij weggeleid als gekroonde koning. En wie lopen daar naast hem? Twee kwaaddoeners vergezellen Christus op weg naar Golgotha. Een gekroonde koning van boosdoeners en moordenaars. Heerlijk rijk evangelie. Zijn kroon bestond uit gevlochten doornen. Een beeld der zonde. Terstond na de zondeval in Genesis 3 werd het aardrijk om onze twil vervloekt, zodat het doornen en distelen zou voortbrengen. En dit teken der zonde komt openbaar in de doornenkroon van Christus. Hij draagt de doornen, de zonde, koning van moordenaars. Maar nu zal die ene moordenaar zich blijven verzetten en de andere zal tot bekering komen. Gemeente, welke kwaaddoener bent u? Volharden we nog steeds in de verharding? Of mogen we onder God om God verlegen zijn? Met de bede in het hart, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zo gaat dus Christus naar het kruis, vergezeld van twee boosdoeners. Is dit een martelgang van Christus? Wekt Christus hier medelijden op? zodat men hem bewenen moet als de vrouwen achter het kruis? Geenszins. Christus lijdt hier niet als martelaar, maar als borg. De tocht naar het kruis is een gang der overwinning, een triomftocht. Hier gaat de grote held, Sions vorst en heren, de beslissende strijd aanbinden met de dood en de hel. Hij staat hier op het punt om de volle zwaarte van de vloek te dragen. Hier gaat de Zoon van God op weg naar de overwinning, op weg naar de verhoging en de verheerlijking, begeleid door twee kwaaddoeners. Wanneer iemand aan een universiteit promoveert, wordt deze promovendus iemand die de doktersgraad verweven zal hebben, begeleid door twee paranimfen. Dat zijn begeleiders bij plechtigheden in zaken academische promoties. Deze paranimfen zijn meestal twee wetenschapsmensen. Nu moet u in onze tekst de goddelijke ironie eens opmerken. Christus is hier op weg naar de promotie, naar zijn verhoging. U moet niet denken dat het kruis hier Christus ondergang, zijn ondergang betekent. Integendeel, juist zijn opgang, zijn promotie. Maar die twee paranimfen die hem hierbij begeleiden, zijn twee kwaaddoeners. Deze, naar ons inzicht, menselijke dwaasheid is goddelijke wijsheid. Wij zouden Christus op weg naar zijn verhoging laten vergezellen door twee andere paranimfen. Op zijn minst door een ouderling en een predikant, maar niet door twee moordenaars. Hier zien we het wijze Gods dat voor ons ergerniswekkend is. Dit is het heerlijke evangelie in deze lijdensweken. Dat Christus op weg naar zijn promotie door deze twee boosdoeners wordt begeleid. Straks op paasmorgen ontvangt Christus met eerbied gezegd de doktersbul uit de handen van God de Vader. De Vader is volkomen bevredigd met het offer van zijn Zoon. Hij heeft volkomen genoegdoening ontvangen zonder krenking van zijn goddelijke deugden. De hitte van zijn gramschap is dan geblust. De weg der verzoening is gebaand door zijn eigen Zoon, Jezus Christus. In gedachten zien we Jezus gaan op weg naar het kruis. De kruisdood was geen Joodse, maar een Romeinse straf. De uitleiding van Jezus naar Golgotha zal dan ook zeer waarschijnlijk op Romeinse wijze geschied zijn. Christus in het midden, twee boosdoeners naast hem en achter hen het joelende volk, terwijl de Romeinse soldaten de misdadigers omringen. Meestal ging dan een heraut aan dat gezelschap vooraf. En deze heraut riep dan met een bazuin de misdaden van de dood ter dood veroordeelde uit. Op weg naar het kruis werden de misdaden, de zonden van Jezus uitgeroepen. En dat terwijl wij geschapen zijn om de weldaden Gods uit te roepen. Maar hier bazuinen we de misdaden van Christus uit. Hier zien we alle. Hier zijn we allebei betrokken. Eerlijk zijn. Wie roept er hier in de gemeente de weldaden van Christus uit? Wie spreekt er goed van die goedertieren koning? Hij is het immers zo waard om geëerd, geprezen te worden. Maar wij zwijgen in alle talen. Wel meten we breed de zonde van elkaar en in het bijzonder de zonde van zijn kinderen uit. Merkt u hier onze natuurlijke legering achter, de vorst der duisternis? Er is een goddelijk wonder voor nodig, eer wij de weldaden van koning Jezus gaan uitroepen. Is hij het waard? Ja of nee? U werpt misschien tegen dat een mens dit zomaar niet kan. U hebt gelijk. Dit gaat zomaar niet. Maar nochtans blijft het onze schuld. Wanneer hij niet verheerlijkt wordt. Dit is het wezen van onze zondeval. Dat we hem niet groot maken en prijzen. In geestelijk opzicht beluisteren we een doodse stilte. Men kan wel roemen in Jezus, terwijl men innerlijk vreemd is aan het leven der genade. Dit komt ook voor. Dan zijn we huichelaars. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. En dit moet ons nu juist in de engte drijven. De Heere te moeten verheerlijken en dan niet te kunnen. Dat moet ons aan zijn voeten brengen, om alle nooddruft van hem te begeren, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren. Op weg naar Golgotha hebben we gehoord, werden de misdaden van Jezus door een heroud uitgebazuind, en het volk jubelde achter hem aan, roepende, kruist hem, kruist hem. Dat waren dan ook misdadigers, hoor ik iemand zeggen. Kunt u begrijpen? Zij waren nette, fatsoenlijke kerkgangers. Wat zegt u? Ja, ze hadden kort geleden nog gezwaaid met palmtakken en luidkeels geroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna, in de hoogste hemelen. En thans volgen ze Jezus weer en nog wel op weg naar zijn promotie. Maar dan roepend, kruist hem, kruist hem. Dit kunt u verwachten van de oppervlakkige kerkmens. De ene dag is het halleluja, de andere dag weg met hem, kruist hem. Dit is de goddienst, ook van vandaag. En daar zijn we nu in onze natuurstaat allebei betrokken. In de diepste grond der zaak moeten we niets van Jezus hebben. Ook al heb ik mijn gehele leven van hem gezongen. Het zingend kerkvolk in Jeruzalem is hier een schreeuwend en vloekend kerkvolk geworden. Van een gekruisigde koning willen we in het diepste der waarheid niets weten. Zo vond de uitleiding van Christus plaats. De uitleiding buiten Jeruzalem. O Jeruzalem, als u eens wist wie u hier buiten uw stad wegvoert, van stad des vredes, zult u straks een stad van oorlog en strijd worden. U hebt hem binnengehaald met hosanna's. En u leidt hem uit als een misdadiger. Dit is ook vaak de gang van zijn ware dienstknechten en van al zijn kinderen. Met hosanna's worden ze vaak binnengehaald. En bij het afscheid weet men soms geen scheldwoorden genoeg te vinden. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Christus zegt, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Christus heeft buiten de poort geleden, in het heilige Jeruzalem, met haar heilige tempel in het midden. Daar mag een misdadiger niet sterven. Jeruzalem, de stad die genoemd wordt, gij vreugde der ganse aarde, droefheid zal binnen uw muren wonen. Gij stad die zo trots zijt op uw prachtige tempel en gebouwen, straks zal verwoesting, dood en verderf binnen uw wallen zijn. Uw huis zal u woest gelaten worden. Deze profetie van Christus is letterlijk vervuld bij de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Weet u wie ook vroegen aan Jezus of hij alsjeblieft wilde vertrekken uit hun stad? De Gadarenen. U kent de geschiedenis wel. Uit Matteüs 8, waarbij de gehele kudde zwijnen in de diepte der zee stortte. Toen liep de gehele stad uit, Jezus tegemoet. En ze baden hem dat hij uit hun landpalen maar wilde vertrekken. Vertrek toch alstublieft, want dit kost onze portemonnee. De zwijnen waren hun middelen van bestaan. Weg met Jezus. En dit zit in ons aller bloed van nature. Jezus moet ons geen geld kosten. Waarom werd Jezus na zijn veroordeling buiten de stad geleid? Wel, de goddienst kwam bij hem niet in aanmerking, maar wel de tollenaars, de zondaars, de kwaaddoeners. En dat wekte de vijandschap op. En daarom weg met hem. En zo is het ook in 2024. Of onze goddienst nu licht of zwaar is. Wij kunnen hiermee voor God niet bestaan. De Heere walgt ervan. In Jesaja 1 lezen we het. Weet u, wie wel door Jezus aangenomen worden? Een onwaardige hoofdman van Capernaum. Een Canaanese vrouw. Een Samaritaanse zondares. Hoeren en tollenaren worden door Jezus uit de goot opgeraapt. Maar de vrome ouderlingen en kerkgangers worden ledig weggezonden. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat gaat de kerk beleven. Ze komen naast de tollenaar te staan met de bede in het hart. O God, wees mij de zondaar genadig, onrein, meelaats. Verdorven van binnen en van buiten. Dat is de practicale beleving van Gods kinderen. Goddelozen worden met God verzoend. Dat is het rijke evangelie, ook in onze tekst. Deze prediking gaat dwars tegen onze natuur in. Vandaar de vijandschap tegen Jezus en ook tegen de leer van vrije, soevereine genade. De stoet is inmiddels de poort van Jeruzalem gepasseerd. In het Oude Testament werd op de grote verzoendag door de priesters een bok buiten de legerplaats geleid. Op deze bok lag symbolisch de zonde van het volk. Vandaar ook de naam zondebok. Deze bok moest in de woestijn de dood sterven. In onze tekst zien we bij Christus' uitleiding buiten Jeruzalem de vervulling van deze profetie. Daarom heeft Jezus ook buiten de poort geleden, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Een bok kan vaak heftige tegenstand bieden of met zijn hoornen stoten. Maar Jezus bood bij deze uitleiding geen tegenstand. Hij liet zich binden en wegvoeren, geheel vrijwillig, uit liefde tot zijn volk. Als een lam werd hij hier naar de slachtplaats Golgotha geleid. Hij deed zijn mond niet open, o welk een bereidwillig lam. En dat voor een goddeloos volk. Jezus dan ging uit, dragende zijn kruis. Dit behoorde ook tot de Romeinse straf. De misdadigers werden gedwongen om zelf hun kruis te dragen naar de plaats van het gericht. Het kruis was een teken van vloek. De soldaten hebben Jezus dat kruis opgelegd. Maar in de diepste betekenis heeft God de Vader dit kruis op de schouders van zijn geliefde zoon gelegd. Hij moest de vloek der zijne torsen. En Christus aanvaarde dit kruis geheel vrijwillig. Ik heb lust om u welbehagen te doen. Psalm 40. Hier zien we de meerdere Isaac met het hout op zijn rug de berg Golgotha beklimmen. Met deze gouden sleutel zal hij de poort van het hemels paradijs openen voor al de zijnen die hij lief gehad heeft tot het einde. Weet u waar de soldaten echter bang voor waren? Op weg naar de plaats des gerichts dreigde Jezus door afmatting en bloedverlies te bezwijken. En dat mag niet. O nee, ze willen hem de smartelijke, langzame kruisdood aandoen. Hij moet aan het kruis sterven. Dat was ook het bevel van God de Vader. Doch daar waren de soldaten blind voor. Onbewust volvoeren ze hier Gods raad besluiten uit. hoewel persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor hun daden. Nee, soldaten, Christus zal op de weg niet bezwijken, want hij is niet alleen waarachtig mens ook, maar ook waarachtig God. De goddelijke natuur heeft de menselijke natuur in zijn lijden ondersteund. Hij zal op de lijdensweg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. De soldaten kijken naar iemand uit die het zware kruis van Jezus kan overnemen. Maar wie zal dat kruis overnemen? De soldaten, kunt u begrijpen. Dat was beneden hun Romeinse waardigheid, nog minder de Joden. Voor de Jood was het kruis een vloekhout. En wie wil er nu onder de vloek lopen? Daar komt een man uit de tegenovergestelde richting aanlopen. Het was Simon van Cyrene. Marcus zegt van hem dat hij de vader van Alexander en Rufus was. Hij komt juist terug van zijn akker. Hij is op weg naar huis om uit te rusten van het zware landwerk. Deze Simon, afkomstig van Cyrene, een plaats in Afrika, was in Jeruzalem terechtgekomen en had daar zijn boerenbedrijfje. Ze vonden hem, zegt Matthäus in onze tekst. Ware kruisdragers worden gezocht. Ze lopen zomaar niet mee met de joelende scharen achter Jezus. Een andere evangelist zegt dat ze hem dwongen om het kruis te dragen. Ze grepen hem. Simon wilde ook niet en wilde weglopen, maar de soldaten grepen hem en zeiden: hier, neem op dat kruis, je moet. Deze Simon is hier een beeld van de kerk. Ze wordt gevonden en ze wil niet. Ze wordt gegrepen en tenslotte gedwongen. Simon werd gearresteerd door de soldaten. Hij moest bezwijken voor de overmacht der vijand, maar ten diepste voor de Heere zelf. Alle dingen, ook de vijanden moeten medewerken, dat een kind des Heeren onder het kruis terechtkomt. Een collega zei eens bij zijn afscheid in de gemeente tot een persoon die hem zeer kwaadwillig was, gezind geweest was: vriend, ik wil je hartelijk voor je vijandschap bedanken. Want door dat gehuil van jou als wolf ben ik steeds dichter bij de herder terechtgekomen. Gods kinderen hebben vrienden, maar ook vijanden nodig. Verstaat u dit? De vijand bracht Simon bij het kruis. En dat is het wonder, gemeente. Laat u zich toch nooit wijsmaken dat een goddienstig mens zomaar bij het kruis van Jezus terechtkomt. Geen sprake van. Daar moet de hemel zelf aan te pas komen. Zie het bij deze Simon. Simon werd geleid op een weg die hij nooit had willen bewandelen. Van toevalligheid is hier geen sprake. De Heere had deze weg voor Simon bepaald. Kent u zulke schijnbaar toevallige wegen ook? Kunt u vertellen hoe u bij het kruis terecht bent gekomen? Wat moet ook dat voor Christus een zielenlijden zijn geweest? Niemand te vinden die dit kruis zelfs ook maar wil dragen. Maar o goddelijk wonder, Jezus had als de sterke held Simon niet nodig, maar Simon had Jezus nodig. En daarom kwam Simon onder het kruis terecht. Niemand van ons wil onder dat kruis. Simon is slechts een voorbeeld. Wij willen geen vloekwaardige zondaar worden. Maar de Heere komt zijn volk te dwingen, te overwinnen en ervoor in te winnen. Maar o, welk een wonder. Nu mag dat vloekwaardige volk de zegen wegdragen vanuit Christus, die zelf een vloek geworden is. Christus ging voorop en zijn kerk mag hem door genade volgen, zienden op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Met Simon is de kerk op weg naar de plaats van het gericht. Maar o wonder, toen Simon op de plaats van het gericht kwam, werd het kruis van hem afgenomen. Simon moest wel onder het kruis, maar hij kwam niet aan het kruis op Golgotha. de plaats der kruisiging mocht Simon weer naar huis gaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. In plaats van om te komen worden ze behouden. Drie werf gelukzalig de mens die dit ten deel mag vallen. Zij mogen instemmen met de dichter van Psalm 32 vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dat willen we zingen, Psalm 32 vers 1. De Hebreeënbrief klinkt de opwekking van de apostel. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Dominee Hellenbroek verstaat onder deze legerplaats de wereld. Gemeente, dit is de gang der kerk bij aan- en voortgang. Hebt de wereld niet lief. Want wie de wereld lief heeft, is een vijand van God, zegt de apostel Johannes. Word aan deze wereld niet gelijkvormig, maar word hervormd door de geest uws gemoeds. Gaat uit van haar, raakt het onreine niet aan. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op zich. En volgen mij. Alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dat is de gang van de strijdende kerk hier op aarde. Gemeente, mogen we iets van deze strijd des geloofs kennen in ons leven? In deze strijd staat de kerk niet alleen. Jezus Christus is overwinnaar in deze strijd. En zijn volk ontvangt de zegen. Achter welke koning wandelen wij? Achter de vorst der duisternis of achter koning Jezus? De Heere mocht het woord van deze avond door zijn Heilige Geest als nagelen inslaan in onze harten. En gij kruisdragend volk, het kruis blijft niet altijd. Simon heeft het gedragen tot Golgotha. Toen nam Christus de vloek van hem over. Kent u ook deze rechterlijke gang? U zegt misschien, het kruis en het verdriet kan dikwijls zo zwaar en moeilijk zijn, inderdaad. Maar bedenkt dat Simon onder het kruis niet is bezweken. De Heere laat zijn volk wel zinken, maar niet verdrinken. Als ik omringd door kruis en tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Dateen zong hier, gij zult mijn kruis eindigen hier. Na het kruis schenkt gij mij het leven. Zalig het volk dat zo achter de Heere mag aankomen, wetend dat hij zo getrouw als sterk is, dat hij zijn werk zal voleinden. En dat is zo groot, dat de kerk het haast niet kan geloven. Daarom besluit zij met de bede: o levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Zoek ons, Heere, aangezicht in dankgebed. O Heere, zo mogen we nog andermaal tot u komen aan het einde van deze leesdienst. En toen mochten we vanavond horen van Sions betalende borg en middelaar. Hoe gij, o Heere, die weg hebt willen gaan. Hoe gij in de raad des vredes in de nooit begonnen eeuwigheid het al hebt uitgeroepen. Vader, ik kom om uw wil te doen. O Heere, gij was gewillig en dat hebt gij gedaan. We hebben het gelezen in de predikatie. Het is 2 weken terug gelezen in het formulier voor het heilig avondmaal. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, en dat hebt gij vrijwillig willen doen. O Heere, voor al de uwe. Heere, zou u dan deze predikatie nog willen achtervolgen met uw zegen, dat het nog mag zijn tot onze lering en tot onze waarachtige bekering. Heere, ga zo met ons als we weer naar huis gaan. Heere, wees met de gemeente in de komende week, wat genoemd wordt de stille week naar Goede Vrijdag en Pasen. Heere, wil u nog een goede overdenking geven, dat we niet, o Heer, het van ons af zullen schudden, gelijk, o Heere, een eend die uit het water komt en weer zijn eigen weg gaat. Maar zou u het nog, o Heere, willen geven, dat het nog in een toebereide akker heeft mogen vallen. En, o Heere, dat we het voedsel nog mogen herkauwen, gelijk de reine dieren des velds het voedsel mogen herkauwen. Want dan komt het eenmaal terug. Zou u dat toch willen werken, Heere? Uw hand heeft toch groot vermogen. Heere, heb dank dat u ons nog doorgeholpen hebt. Heere, uw naam alleen de eer en dit enkel alleen vragende van u. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is uit Psalm 138 en daarvan het 4e vers. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u, zij al de eer. Amen. De gelezen predikatie was van Wijlen, dominee Katsburg.